Ik, ego en ander ongemak. Ik, trouwens, ik ben Roos Fok. Voor degene die dat nog niet wist, ik ben ook leraar sociale psychologie. En ik werk bij deze universiteit sinds een jaar of 5 in deeltijd. Omdat ik de andere helft van de tijd het leuk vond om als freelancer te werken en meer toegepast werk te doen. Hè? Dus ik doe de helft van de tijd de wetenschap vooruit helpen en jullie vooruit helpen. En de andere helft van de tijd probeer ik psychologische kennis toe te passen door stukjes te schrijven, lezingen te geven, managers te coachen, dat soort werk. Nou, als titel ik, ego en ander ongemak, en daar bedoel ik mee. Ik, dat is eigenlijk wie ben ik, hè? Dus dat is je kennis die je hebt over jezelf. Ego, nou ja, we weten allemaal wat een ego is. Zijn er mensen hier die zeggen, ik ken iemand die een te groot ego heeft? Laat eens vingers zien. Die kennen we wel, hè? En zijn er mensen die zeggen, ik heb zelf een groot ego? Ja? Het is heel goed. Ja, dat is altijd wel minder, hè? Er zijn er hier die zeggen, ik heb zelf een groot ego. Dat kan ook, hè? Dat je dat weet van jezelf. Maar er zit altijd wel een asymmetrie in. Je kent allemaal wel iemand met een te groot ego, maar zelf ben je dat bijna nooit. Een ego, daar bedoel ik eigenlijk mee, het verlangen wat we allemaal hebben om goed genoeg te willen zijn. Ego is eigenlijk gewoon een stemmetje wat iedereen in zich heeft, wat zegt, ik wil goed genoeg zijn, ik wil dat ik ertoe doe, ik wil dat ik erbij hoor, ik wil dat ik bijzonder ben. Dat ik erkenning krijg en waardering, dat is ego. En dat is op zich dus heel normaal en menselijk, alleen manifesteert zich dat soms op een vervelende manier. En dat kan ongemak geven. Hè? En ego's geven ongemak voor ons. Hè? Wij geven met onze ego's elkaar. Ongemak weet iedereen die in de omgeving verkeert van iemand met een groot ego. Maar je kunt zelf ook heel ongemak hebben van je eigen ego. Omdat je dan aan het tobben ben. Van, ben ik wel goed genoeg? Wat moet ik toch doen om erbij te horen of om succes te hebben? Dat is het ongemak wat je zelf hebt van je ego. Nou, dat is een beetje de thematiek van vandaag. En als jullie vragen hebben of opmerkingen, dan mag je mij gerust onderbreken. Dus aarzel niet. Nou, daarnet zei ik al, ik, dat is de kennis die je over jezelf hebt. En hoe krijg je kennis over jezelf? Nou, op een heleboel manieren. Maar een van de belangrijkste manieren om tot zelfkennis te komen is door de feedback die je krijgt van andere mensen. Dus andere mensen hebben vaak een veel beter beeld van jou dan jijzelf. Omdat andere mensen zien jouw gedrag. En we weten zelf dat we beoordelen mensen op wat ze doen. Niet op wat ze zeggen, wat ze vinden, wat ze willen, wat ze voelen, maar op wat ze doen. En bij jezelf doe je dat wat minder. Bij jezelf heb je de neiging om te vertrouwen op je goede bedoelingen. En bij een ander vind je het heel logisch om iemand te beoordelen op gedrag en wat hij laat zien. Eigenlijk zou je dat bij jezelf ook moeten doen als je tot zelfkennis wil komen. Naar je gedrag kijken. Nou, stel nou dat je zegt van nou, jullie studeren psychologie, hè, dus ik neem aan dat je allemaal graag meer zelfkennis ook wil hebben, want dat helpt ontzettend. Stel nou dat je van iemand anders feedback kan krijgen over wie jij bent. Hè, dus er is een manier voor jou om tot meer zelfkennis te komen, meer over jezelf te leren. En stel nou, ik heb een soort multiple choice vraag van gemaakt, dat je kan kiezen uit 4 soorten mensen. Dus de vraag is, wat wil je weten over jezelf? Van welke persoon in het volgende rijtje wil je feedback hebben? 1. Ik wil de harde waarheid over de waarheid weten, ook als die hard is. He, dus dat betekent, ik wil feedback hebben van iemand die echt een goede kijk op mensen heeft. En die ook negatieve dingen over mij zou zeggen, als die er waren. Dus iemand die eerlijk is, ook als de feedback niet positief is. 2. Ik wil meer iemand die constructief is en die mij tips geeft om mezelf te verbeteren. Zodat ik er wat van kan leren. Dus ik wil wel best negatieve dingen weten, maar ik wil geen negatieve dingen weten waar ik toch niks aan kan doen. Want dan heb ik geen verbetermogelijkheid. 3. Ik wil eigenlijk alleen maar positieve informatie over mezelf krijgen. Dus ik wil feedback van iemand die altijd aardig is. En die, waarvan ik al weet dat hij een positief beeld van mij heeft. En 4, ik wil feedback die bevestigt wat ik toch al dacht over mezelf. Dat is vaak, komt dat overeen met positieve informatie. Als je positief denkt over jezelf, dan komt 4 overeen met 3. Maar stel dat je een negatief zelfbeeld hebt, dan komt het niet overeen met elkaar. Dus daar, dan kan het uitmaken. Nou, stel nou dat je moet kiezen, hè, tussen deze 4. Wie van jullie zegt er dan, ik kies 1. De waarheid. Ook als die moeilijk is en pijn doet. Wie van jullie zegt, ik kies 2. Verbetertips. Dat is denk ik de meerderheid, zo te zien. Wie van jullie zegt, geef mij maar gewoon positieve informatie. Die zijn er ook een paar. En wie zegt er, ik wil bevestiging van mijn zelfbeeld. Zie ik niet. Oké, okay. Willen jullie even een opmerking terzijde? Ik hoor echt die hoe mensen praten de hele tijd. Wel, dat lijkt mij heel, dat is misschien een beetje zeikerig, maar dat lijkt mij heel erg af. Ik ben niet zo goed in multitasken. Dus als ik de hele tijd een gesprekje hoor, dan heb ik de hele tijd het idee van ik moet daar iets mee. Dus mijn verzoek is om dat niet te doen. Je mag gerust praten met elkaar, maar niet hier. Maar ik zal me niet beledigd voelen als je opstaat en buiten je gesprek gaat voeren. Ziet, dat gaat nu al heen. Je gaat met zichzelf praten, dat is ook al een goed idee. Nou, dus hou rekening met mijn beperkte cognitieve task-switching capaciteiten. Nou, wat ik jullie heb laten zien, deze 4 soorten feedback, dat komt overeen met wat we in de psychologie noemen 4 motieven, zelfmotieven. En het eerste motief, en die motieven die hebben we allemaal in zekere mate. Het eerste motief heet self-assessment, is ik wil gewoon weten hoe het in elkaar zit. Het tweede motief heet self-improvement, ik wil dingen over mezelf weten die mij de kans geven om mezelf te verbeteren. Het derde motief heet self-enhancement, of in Nederlands zelfverheffing. Ik wil dingen weten die mijn zelfbeeld oppeppen, waardoor ik me goed over mezelf kan voelen. En het vierde heet self-verification, verificatie van de dingen die ik toch al dacht over mezelf. En zoals ik net zei, self-enhancement en self-verification komen vaak overeen, maar niet bij mensen met een negatief zelfbeeld. Daar gaan die twee verschillende wegen. Nou, jullie gaven aan wat mensen eigenlijk altijd doen als je het vraagt, dat zelfverbetering een belangrijke drijfveer voor je is en self-assessment. He, dus je zegt, ja, ik wil echt wel de waarheid over mezelf weten, of in ieder geval de dingen waar ik iets aan kan doen. Dat is altijd wat je ziet als je het mensen vraagt. Maar als je kijkt naar wat mensen doen, en het gaat om de vraag van wat is nou het meest dominante motief, het motief wat het meest overheerst, het sterkste is, bij mensen in het algemeen, dan is dat altijd self-enhancement. Dus de neiging om positieve informatie over jezelf te willen, die is eigenlijk het sterkst. Dat besef je zelf niet, hè, want je hebt eigenlijk onbewust heb je allemaal de neiging om daar vooral je aandacht op te richten, die informatie te selecteren, te onthouden, daar zal ik straks nog meer over vertellen. En omdat je dat onbewust doet, weet je het niet van jezelf. Dus het lijkt voor jezelf alsof je heel onpartijdig en eerlijk bent. Maar er zit een onbewuste spindokter in je, die alles een beetje de positieve kant op heeft gedraaid. En omdat het onbewust is, weet je dat zelf niet. Maar als je kijkt naar wat mensen doen, dan zie je een overweldigende neiging tot self-enhancement. Het betekent niet dat die andere motieven nooit ertoe doen. En die zijn er allemaal. Maar self-enhancement, zelfverheffing, dat gaat het meest vanzelf. Dat is het meest natuurlijk voor ons. En dat is ook aangetoond in onderzoek waarbij je mensen mentaal belast. Waardoor ze weinig tijd hebben om te denken en meer op de automatische piloot gaan varen. En dan zie je dat die neiging tot zelfverheffing het meeste bovenop drijven. Dat het minste moeite kost. He, dus dat is goed om te weten. Dat je daar altijd een klein beetje partijdig bent als het over jezelf gaat. Nou, zelfverheffing, dus dat betekent dat ego waar we zo'n hekel aan hebben, dat hebben we eigenlijk allemaal een beetje in ons. Daar kan je niet zoveel aan doen. En dat zit in ons instinct. Hè? Ik noem dat hardwired. Hè? Net zoals ik zal straks nog. Nee, ik zal meteen uitleggen waarom. Ik dacht eerst, ik doe het straks, maar toen dacht ik, doe het nu. Waarom is het instinctief en hardwired? Nou, je moet je voorstellen dat mensen ooit in onze evolutionaire geschiedenis leefden wij in groepen. En in zo'n groep had iedereen behoefte om bij de groep te blijven. Dat was belangrijk om te overleven. He, want in de groep had je taakverdeling. De ene ging jagen, de ander ging hut bouwen, vuurtje stoken of bessen verzamelen. Je had taakverdeling. Je ruilde dingen met elkaar. En als je helemaal in je eentje voor jezelf moest zorgen, nou, je kon misschien wel overleven in je eentje, maar het was heel erg zwaar. He, dus de meesten die in hun eentje erop uitgingen, zouden het niet redden. En je zou je sowieso niet voortplanten, want je kreeg een partner ook binnen je groep. En daarmee kreeg je kinderen en er werd ook voor gezorgd in die groep. He, dus zo leefden mensen een hele lange tijd voordat de huidige beschaving ontstond. Nou, je zal denken, wat heeft dit met zelfwaardering te maken? Nou, in die groep was het belangrijk om je best te doen om erbij te horen. Want als er ooit mensen waren die zeiden, nou, ik heb scheid aan iedereen, ik ga mijn eigen gang. Dan, die mensen zijn uitgestorven. Die zijn of dood gegaan, of ze hebben zich in elk geval niet voortgeplant. Dus iedereen die zijn eigen gang ging en niet kon schelen wat anderen van hem dachten, die is er niet meer. Wij zijn met z'n allen het nageslacht van mensen die het belangrijk vonden om erbij te horen en om een waardevol groepslid te zijn. En dus dat betekent dat in de evolutie is het instinct om bij de groep te willen horen, een waardevol groepslid te zijn, om geen dingen te doen waardoor je uit de groep geknikkerd wordt. Dat is overgeërfd op steeds nieuwe generaties en de mensen die daar helemaal geen behoefte aan hadden, die zijn er niet meer. Dat betekent dus dat wij instinctief een hele belangrijke behoefte hebben om erbij te horen. En dat erbij horen, gewaardeerd willen worden door de groep, dat is eigenlijk de oorsprong van dat ego. En dus dat ego is eigenlijk wat ik in het begin zei, dat stemmetje wat zegt, ik wil goed genoeg zijn, ik wil waardevol zijn, ik wil dat ik ertoe doe in de gemeenschap waar ik in leef. En dat is, in die zin is het ego hardwired. Dus je zou kunnen zeggen, zelfs al hoeft dat nu niet meer, hè, want je zou nu nog heel goed kunnen overleven zonder dat je bij een groep hoort. Dat is net zoiets als dat we nog steeds lekker vinden om vette en zoete dingen te eten. Dat hoeft ook al lang niet meer. Dat is sterker nog heel ongezond voor ons. Maar dat zit nog gewoon helemaal in onze instincten. Nou, zo zit dat ego eigenlijk ook in zekere zin in onze instincten. En dat betekent ook dat het ego is motivationeel. Het is een motivationele kracht. Het stuurt ons in datgene wat we willen. Het is een behoefte. Dus het is niet iets rationeels. Het heeft te maken met willen en voelen en met behoeftes. En het is onbewust en automatisch. Het gaat vanzelf. Dus dat betekent, je hebt er zelf helemaal geen erg in als dat ego aan de gang is. En daarom kan je ook zo goed de ego's van andere mensen zien en niet je eigen ego. Bij jezelf loopt dat onbewust. En dan zegt iemand, goh, was dat jouw ego daar? En dan kijk je naar binnen en zeg je, ik zie eigenlijk nergens spoor van mijn ego. Nee, dat was het niet. Maar als je naar binnen kijkt en je ziet er helemaal geen sporen van, wil helemaal niet zeggen dat het er niet is. Nou, dus een deel van, ik ga nou een aantal redenen bespreken waarom die behoefte aan zelfverheffing zo dominant is. En de ene heeft voor een deel te maken met wat ik net zei, hè, dus onze evolutionaire geschiedenis waarin we als nomaden leefden. En daar zit nog een ander aspect aan vast. Dus dit zijn plaatjes van volken die nog steeds zo leven. Hè. Dus dat kan zijn rond de Evenaar, in erg op een afgelegen eiland kan het zijn, of op de Polen. Dus er zijn nog steeds volken die nog steeds zo leven, maar de meeste mensen leven al lang niet meer zo. En het leven in zo'n nomadenstand bestaat eigenlijk uit, je bent de hele dag bezig met de gewone dagelijkse dingen. Hè? Dus als je naar dit plaatje kijkt, zie je mensen die zijn vuur aan het maken, mensen die zijn bergjes aan het verzamelen, een hut bouwen. Het zijn allemaal de gewone dagelijkse dingen. En die we noemen dat normale, omdat het altijd zo ging. Die mensen leefden bij de dag. En die waren nooit, er was geen landbouw. Hè? Dus je was nooit bezig met wat eten we morgen. Dat dacht je helemaal niet aan. Je was alleen maar bezig met het eten van vandaag. En je haalde uit het bos wat er was. Als je een heel groot zwijn ving, dan deelde je dat met elkaar. Bewaren was er niet bij. He, dus alles wat je had, wat je zelf niet op kon, dat deelde je met de groep. En dus er zijn antropologen die dat soort stammen nog bezoeken. En een daarvan schreef van altijd als ik daar aankom, dan heb ik 5 t-shirts bij me. En als ik wegga, heb ik er nog maar 1. Want daar snappen ze helemaal niks van, waarom die 5 t-shirts zouden moeten hebben. Want die leeft bij de dag, hè? Je kan nog maar 1 t-shirt aan. Nou, dus dat is de hele manier van denken, is gericht op het hier en nu. En ook, je eet wat er is in het bos, en als er niks meer is, dan ga je weg, ga je naar het volgende bos. Hè, dus daarom zijn het nomades, ze blijven nooit heel lang op. Ze hebben geen landbouw, ze leggen geen akkers aan. Hè, dus ze trekken door als het eten op is. Nou, heel belangrijk voor die manier van samenleven is wat we noemen... Ik heb trouwens bij al mijn slides onderaan bronnen gezet. Hè? Dus als jullie dan denken, ik wil daar meer over weten, kan je die hier artikelen lezen. Heel belangrijk in dat type samenleving is wat we noemen immediate returns. Dat wil zeggen, bij alles wat je doet, krijg je direct feedback op wat je doet. Dus bijvoorbeeld, je wil een vuurtje stoken, dus je gaat hout hakken. Nou, je haakt hout en je ziet meteen wat er gebeurt. Dus je handeling, je ziet meteen het resultaat van je handeling in de omgeving. En dan merk je bijvoorbeeld van, oh, dit hout is veel te nat, dus dat gaat niet goed. Ik moet droger hout hebben en dan ga je meteen een ander plekje opzoeken waar droger hout is. Dus je krijgt meteen feedback als je op de verkeerde weg bent. Ga je vuurtje maken, dan zie je ook meteen of het gelukt is. Je gaat besjes verzamelen, denk je, oh, hier zijn geen besjes, ik moet ergens anders heen. En dus al die dingen, stel je maar eens voor, alle dingen die je in de groep doet, zijn allemaal dingen waarbij je meteen ziet, ben ik goed bezig? Ja, ga ik door? Nee, dan moet ik het anders doen. Bij iedere stap die je zet, krijg je feedback. Dat zijn immediate returns. En dat betekent, je krijgt dus snelle, frequente feedback op alles wat je doet. En Leonard Martin, die dit verhaal bedacht heeft, die een psycholoog is hij, die dat op basis van antropologisch onderzoek heeft bedacht, die zegt, eigenlijk is dat hoe wij het beste functioneren. Dat is het soort leven waar wij vandaan komen. En mensen functioneren eigenlijk het beste wanneer ze snelle, frequente feedback krijgen en ze constant in dynamische interactie zijn met de omgeving, waarbij ze bij iedere stap die ze doen, feedback krijgt vanuit de omgeving. He, dus die dynamische wisselwerking, dat is wat wij 100.000 jaren mee hebben gemaakt en waarbij wij goed functioneren. En dat heb je nog steeds een beetje. Ik las van de week een interview met de schrijver Maarten het Hart. Die heeft een tuintje waar hij zelf groenten verbouwt. En die vertelde, ja, als ik in mijn tuin bezig ben, dan denk ik eigenlijk helemaal nergens aan. Dan denk ik alleen maar, oh, dit boontje, daar gaat het niet helemaal goed mee. Die moet ik verplaatsen. Hé, ik moet daar een beetje schoffelen, want er staat onkruid. Oh, wat is dat lekker, de zon die op mijn kruid schijnt. En dus dat zijn allemaal heel erg hier en nu gedachten. Nou, dus tuinieren is een voorbeeld van dat soort werk, hè, wat je nog steeds hebt, waarbij je meteen feedback krijgt op wat je doet. Maar de meeste dingen die wij nu in onze samenleving doen, nou, daar kunnen jullie van meepraten als student, zijn dingen waarbij je pas heel laat feedback krijgt. Dus je zit nou hier omdat je dit vak moet doen. Nou, pas over een hele tijd, dan krijgen ze hier ter kamer over. Dus dat is nog over een hele tijd. Dan, oh, daarom zitten jullie hier allemaal. Sorry, ik dacht intrinsiek gemotiveerd, maar daar komen we nog op. Over de hele tijd, dat nu weet je nog helemaal niet van wat komt er op het tentamen. Nou, dan ga je het tentamen doen. Dan weet je nog steeds niet of je het gehaald hebt. Dan duurt het nog een hele tijd, dan weet je of je het... En waarom wilde je dat ook weer allemaal? Nee, je zit hier niet, uiteindelijk niet omdat je je tentamen wil halen, maar omdat je psycholoog wil worden. Dus het duurt nog jaren en jaren voordat je weet of je nou eigenlijk hier iets zinnigs hebt opgestoken. En dus we leven in een samenleving waarbij de feedback die we krijgen op wat we doen gigantisch is uitgesteld. Dus dat betekent, je weet eigenlijk nooit van ben ik goed bezig. Dus je krijgt tussenliggende momenten, de tamenuitslagen, waarbij je een soort aanwijzing krijgt. Maar in het hier en nu heb je dat niet. En volgens Leonard Martin is onze sterke behoefte aan zelfverheffing is ook daar een uitvloeisel van. Eigenlijk is het een soort neurose op een samenleving waarin we bijna alleen maar delayed returns hebben. Dus uitgestelde feedback op alles wat we doen. Dus daar bedoelt hij mee. Wij zijn met onze evolutionaire geschiedenis zijn we eigenlijk de hele tijd onzeker. Van ben ik wel goed bezig? Ik heb geen idee. En om van die onzekerheid af te komen, bedenken we dan, ik ben heel goed. Dus ik ben heel goed en omdat ik heel goed ben, zal het wel goed komen. Dus dat opgeblazen zelfbeeld, wat de meeste mensen hebben, en alle mensen hebben eigenlijk een iets te rooskleurig zelfbeeld, doordat ze de hele tijd aan zelfverheffing lopen te doen, dat heeft een functie, want daarmee stellen we onszelf gerust. Want ik krijg weliswaar niet meteen feedback, maar ik ben heel goed, dus het zal allemaal wel goed komen. Het is een geruststelling voor onszelf in een samenleving waarin we eigenlijk veel te weinig frequente feedback krijgen op wat we doen. Dus dat is ook een verklaring voor die neiging tot zelfverheffing. Nou, een tweede verklaring, die gaat helemaal los van het evolutionaire verhaal, is dat zelfwaardering eigenlijk werkt als een soort buffer waarmee we klappen opvangen. Met zelfwaardering bescherm je jezelf tegen stress en tegenslag. Heeft wel weer diezelfde functie als ik net zei. Dus op het moment dat het slecht gaat, je hebt een slecht resultaat, denk je, nou, ik ben heel goed, dus ik kom er wel weer overheen en de volgende keer haal ik mijn tentamen wel. En dan ga je er weer tegenaan, in plaats van dat je je uit het veld laat slaan. En het zorgt er ook voor dat je door zelfwaardering meer initiatief toont en meer volharding. Dat is ook bekend uit onderzoek. Mensen met zelfwaardering, mensen met meer zelfwaardering zijn helemaal niet slimmer of beter of knapper dan anderen. Dat denken ze zelf wel. Maar dat is niet zo. Dus mensen met een hoge zelfwaardering zijn even intelligent en even mooi als mensen met een lage zelfwaardering. Maar ze hebben wel meer initiatief en volharding als dingen misgaan. En daar is het natuurlijk weer goed voor. Dat zorgt ervoor dat je in actie komt, dat je risico durft te nemen, dat je een keer wat durft te proberen en dat je doorzet als het niet meteen lukt. Het zelfwaardering is ook goed voor je stemming. Dus mensen met een hoge zelfwaardering die voelen zich beter. Ze zijn gelukkiger, ze hebben een betere stemming. Mensen met een lage zelfwaardering zijn meestal depressief. Dus daar is zelfwaardering ook goed voor. Dus het is een buffer tegen alle nare dingen die kunnen gebeuren. Dat is een tweede functie van zelfwaardering. Nou, een derde verklaring heeft te maken met wat ik net zei. Het verhaal over erbij willen horen. Dus de need to belong. De behoefte om bij de groep te horen die we ooit in de evolutie gehad moeten hebben om in de groep te blijven en te overleven en ons voor te planten. Die behoefte ligt eigenlijk ten grondslag aan de neiging tot zelfverheffing volgens de zogenoemde sociometertheorie. En de sociometertheorie die zegt, zelfwaardering is eigenlijk helemaal niks anders dan het metertje in jezelf wat aangeeft of je goed ligt in de groep. En je kunt dat vergelijken met een benzinemeter in een auto. Een benzinemeter die geeft aan of je genoeg benzine hebt. En als je aan het autorijden bent, dan ben je geneigd om op die meter te kijken. Vooral als je weinig benzine hebt, dan kijk je er vaak op. Maar het gaat niet om de meter, het gaat om de tank. Dat is eigenlijk waar het om te doen is. En als je weinig benzine hebt, ben je de hele tijd aan het tobben van, oh jee, haal ik het wel? En als je veel benzine hebt, dan ben je gewoon lekker aan het rijden en dan ben je er niet zo mee bezig. Nou, met zelfwaardering is dat ook zo. Dit is de benzinetank en die staan met elkaar in verbinding. En je zou kunnen zeggen, de benzinetank, dat is eigenlijk de belongingness. De mate waarin je erbij hoort in de groep, waarin je een gewaardeerd groepslid bent. Dat is eigenlijk waar het om te doen is. En zelfwaardering is niks anders dan het metertje wat aangeeft hoe goed je het doet in de groep. Nou, ik denk dat we dat allemaal kennen, dat je als je straks in de pauze sta je te kletsen met een groepje mensen en dan flap je iets eruit. En dan zie je ineens aan de reacties van, oh, ik heb iets verkeerd gezegd. Kennen jullie dat? Ja, hè? Dat kennen we allemaal. En dan in termen van social media gaat je metertje omlaag. Want je ziet mensen naar jou kijken van, hè, wat zeg jij nou? Dat is een naar gevoel, hè? En dan gaat je metertje omlaag en denk je, oeh, vervelend, dit is vervelend. En dan heb je een enorme drang in je om dat metertje weer omhoog te werken. Dus nou, daar zijn mensen heel verschillend in hoe ze dat doen. Hè? Dus de ene denkt, oh, ik hou even mijn mond, dan kan ik ook niks verkeerd meer zeggen. En de ander zegt, oh nee, sorry, ik bedoel het helemaal niet zo. En die legt het uit, die maakt er een grapje over. En de derde zegt, oh, dan heb je eigenlijk een fantastisch leuke blouse aan vandaag. He, dus die maakt een compliment, waardoor je ook weer die boel een beetje gerepareerd hebt, je belongingness. En dus je doet allerlei dingen om je meter weer omhoog te werken. He, en dat betekent dus in termen van de benzine, je gaat tanken. En dus tanken is zorgen dat je weer waardering krijgt, dat je weer geaccepteerd wordt, dat je je belongingness hebt hersteld. En dan gaat er benzine in de tank en dan gaat de meter weer omhoog en dan kan je weer ontspannen. En dat voel je ook, hè? Dus je voelt na een tijdje van oké, ik ben weer uit de gevarenzone, ik hoor er weer bij en dan kan je ontspannen. Nou, het leuke van deze analogie is dat het dus ook net zo werkt als bij benzine, of waar je het ook mee zou kunnen vergelijken, heb ik vorige week ontdekt, want toen stond ik ineens rood. Nou, daar hebben jullie misschien, staan jullie wel eens rood? Ja, hè? Ik heb het niet zo vaak meer tegen, maar dat gebeurde dus opeens. En toen realiseerde ik me van ja, daar heb je het ook mee. Want als je genoeg je saldo op je bank, en dat is gewoon een venstertje op internet waar je kan zien hoe je bankrekening is. Maar waar het eigenlijk om gaat, is natuurlijk de euro's. De hoeveelheid euro's die je daar is aan gekoppeld. Nou, als je genoeg geld hebt, dan weet ik uit de pijn, als ik genoeg geld heb, dan ben ik helemaal niet meer bezig. Dan kijk ik helemaal niet op mijn rekening van hoeveel staat erop en wat gaat eruit. Maar als je te weinig geld hebt, ben je de hele tijd aan het kijken van komt er al wat bij, wat gaat er allemaal uit, dan ben je er de hele tijd mee bezig. Nou, met zelfwaardering is dat ook zo. Als je lage zelfwaardering hebt, dan ben je er de hele tijd mee bezig. Dan ben je alles wat je ziet, ben je aan het vertalen in termen van, wat zegt dit over mij? Is dit goed voor mijn zelfwaardering? Kan ik hier ergens een vorm van zelfwaardering uithalen? Heb je hoge zelfwaardering, zeg je, oh, daar denk ik eigenlijk nooit over. Nou, nee, zelfwaardering is niet zo belangrijk voor mij. En dus dat is heel verraderlijk, want het voelt alsof het niet belangrijk is, omdat je het hebt. He, dus net als met geld. Geld is ook niet belangrijk voor je als je het hebt. Maar als het laag is, dan is het ineens veel belangrijker. Nou, dit hele systeem, dat werkt omdat we een hele sterke behoefte hebben om die meter hoog te houden. He, dus dat... Oh, verkeerd knopje. Zo, dit is gekoppeld aan motivatie en affect. He, dus dat moment, denk er nog even aan. Ik denk dat we allemaal wel zo'n moment hebben dat je iets deed. En dat je voelde aan de reacties om je heen van oeh, dat had ik niet moeten doen. Dat geeft een gevoel van spanning en daar wil je van af. Dus dat geeft een hele sterke motivationele drive om dat op te lossen. En daarom werkt dit systeem. He, dus als er ooit mensen waren die dachten, nou, ze vinden me niet leuk, nou jammer dan. Dan deden mensen de verkeerde dingen en werden ze uiteindelijk uit de groep gegooid en gingen ze dood. Dus wij zijn weer met z'n allen het naslag van mensen die aan het werk gingen om hun sociale gastank te vullen. Benzinetank. Dus dat motivationele systeem is heel erg belangrijk in die behoefte aan zelfwaardering. En nou is er ergens in de loop van de evolutie is er misschien iets scheef gegaan. Want er is een andere manier ontstaan om aan die meter te werken. Dat noem ik de quick fix. En de quick fix, dat is eigenlijk knoeien aan de meter. He, dus stel dat jij staat in het groepje en jij hebt een verkeerde opmerking gemaakt. Iedereen kijkt, wat zeg jij nou? Dan zou je ook kunnen denken, nou, wat een rare mensen zijn dit. Nou, gelukkig heb ik thuis veel leukere vrienden dan deze mensen waar ik hiermee sta. die geen gevoel voor humor hebben en mijn humor niet snappen. Zoiets zou je ook kunnen denken. En wat je dan hebt gedaan, is dan heb je gegloeid aan de meter. Hè? Dus je hebt jezelf wijsgemaakt, want ik ben eigenlijk heel leuk. En zij hebben mijn briljante grap niet begrepen. En dan heb je helemaal niks gedaan aan je belonging. Je hebt niet getaind. Je hebt kunstmatig de meter opgepept. En dat is iets wat we eigenlijk heel vaak doen. En dus doordat we zo gefixeerd zijn geraakt op de stand van de meter, mijn zelfwaardering moet goed zijn, vergeten we wel eens dat het is gekoppeld aan de tank. En dat je dus moet werken aan je belongingness en niet aan je zelfwaardering. En zo ontstaan er allerlei trucjes waarmee we onszelf voor de gek houden om die zelfwaardering op peil te houden. En in het extreme geval heb je dan narcisme. En bij een narcist is iemand die is heel erg tevreden met zichzelf en veel minder met zijn omgeving. He, dus die vindt dat hij het met zichzelf heel erg goed getroffen heeft, maar niet zo met mensen om hem heen. En het is ook iemand die in de omgeving helemaal niet goed valt. He, ja, in het eerste contact wel. Narcisten zijn in het algemeen in het eerste contact heel leuk en charmant en charismatisch. Maar als je ze beter leert kennen, dan knap je erop af. En, en dan merk je dat ze narcistisch zijn. Na een tijdje, dan komt een narcist binnen en denkt iedereen, oh, dan heb je die weer. He, dus de belongingness is heel erg laag. Maar de narcist heeft wel een hele hoge zelfwaardering. Dus daar zijn de meter en de tank zijn totaal niet meer verbonden aan elkaar. He, dat is dan het extreme geval. En dan is er, zo heb ik hier uitgedeeld, dan is er geen relatie meer tussen de meter en de tank. Nou, de implicaties van die verstoring, hè, dus we verstoren soms onze waarneming om dat zelfbeeld hoog te houden. Hè. Dus dat wat ik knoeien met de meter noem, dat heeft allerlei gevolgen. En één daarvan heeft te maken met slijmen. En dat wil ik even bespreken, omdat ik daar zelf onderzoek naar heb gedaan. En in dat onderzoek, ik heb verschillende soorten onderzoeken gedaan, maar eentje was bijvoorbeeld zo dat studenten die kregen de opdracht om zoveel mogelijk loodjes van een loterij te verkopen aan een andere student. En voordat ze met hun verkooppraatje konden beginnen, moesten ze een kennismakingsgesprek doen van 5 minuten. En had je dus 2 proefpersonen, één was de verkoper en de andere de potentiële koper. En die verkopers die kregen dan de opdracht in die eerste 5 minuten kennismakingsgesprek om dan ofwel gewoon zorg dat ze de sympathie wonnen van de ander, hè, dus zorg dat die ander jou aardig vindt, of ze kregen de opdracht om zoveel te slijmen als ze konden. Hè, dus er werd gezegd, wat je ook doet, slijm erop los. Ook als je denkt, gadverdamme, dit gaat te ver, toch doen. Nou, wie van jullie denken, zou ik nou de meeste loodjes verkopen? Wie van jullie denkt, degene die gewoon de opdracht hadden van zorg dat je aardig wordt gevonden? En wie denkt, degene die het op loslijnde? Ja, en de rest weet het dan niet, denk ik. Ik heb nog niet alle vingers gezien. Nou, je zou misschien denken, ook mensen zeggen vaak, slijmen werkt niet, want dat heb je meteen in de gaten. En dat is wat we denken. Maar het resultaat van het onderzoek liet zien dat de slijmers 2 keer zoveel loodjes verkochten als de andere groep. En dus dat is echt niet niks. En zelfs als ze het gevoel hadden van, nou, mijn tanden plakken aan elkaar van de slijmerigheid. En dit was echt zo over de top en evident, daar trapt een ander niet in. Dan verkochten ze toch meer loodjes dan degene die gewoon aardig deden. En dus dat betekent dat als je tegen mensen slijmt, dat je een gevoelige snaar raakt en dat heeft te maken met dat ego. En wat je zegt tegen mensen, ik vind jou geweldig, en dat raakt aan die instinctieve, diep verankerde behoefte aan waardering en bevestiging. En dat doet iets met mensen, dat ontdooit mensen. Dat is als een soort warm bad waarin mensen in slaap vallen en alle kritische vermogens uitgaan. Nou, dat is een onderwerp waar in 1958 al een boek over is verschenen, Ingratiation. He, want wij in Nederland noemen wij dat slijmen. Maar ingratiation is eigenlijk het vakjargon. Ingratiation is alles wat je doet om te zorgen dat je aardig wordt gevonden. Dus allerlei tactieken zijn dat, he, complimenten maken, hulp aanbieden, attent zijn, aandacht geven, interesse tonen, En slijmen is daar een onderdeel van. En Edward Jones, die dat boek schreef, die zei toen al dat vein distortion, ijdele verstoring comes to the rescue of the ingratiator. En dus je zou zeggen, die ingratiator, de slijmert, die is iets aan het doen wat heel doorzichtig is. En daar trappen we niet in. Maar ijdele verstoring comes to the rescue. Dat was wat Jones toen al vermoedde. En ik heb dat later dus aangetoond in dat soort onderzoek als wat ik net vertelde. En vooral had ik aangetoond dat er een verschil is tussen de target en niet te verwarren dit met actor observer. Hè? Kennen jullie het actor observer verschil? Nee? Wie kent het actor observer verschil? Uh-oh. Wie kent het niet? Oh goed, dan is het dus echt niet. Het actor-observer verschil, dat is dus iets anders, even zijpad. Dat is het verschil tussen... Kennen jullie de fundamentele attributiefout? Van woord. Oh, help. De correspondentietekening heet het ook wel. Kennen jullie dat? Ja, de correspondentie. Nou, de correspondentietekening, oftewel de fundamentele attributiefout, dat is hetzelfde. Dat is de neiging om uit iemands gedrag een onderliggende eigenschap af te leiden en te weinig rekening te houden met de situatie. Het actor-observer verschil lijkt daarop. Het actor-observer verschil is dus niet het target-observer verschil, dat kom ik zo op. Het actor-observer verschil is de neiging om als observer, als waarnemer van gedrag, om een onderliggende eigenschap af te leiden. Dus fundamentele attributiefout. Maar als actor, als handelaar, beseffen dat jouw gedrag wordt gestuurd door omstandigheden. En dus als je een ander bijvoorbeeld ziet voordringen in de supermarkt, denk je, wat een asociale hork is dat? En als je zelf voordringt in de supermarkt, dan denk je, ja, maar ik heb nu even heel veel haast dat het echt niet anders gaat. He, dus zelf reageer je naar jouw idee veel meer op de situatie, terwijl andere mensen doen wat ze doen omdat ze zo zijn. Dat is het actor-observer verschil. Dat is dus iets anders dan wat ik nu ga vertellen, het target-observer verschil. Target-observer is het verschil tussen de waarnemer van een slijmepisode, zal ik maar zeggen, en de target, het object, de beslijmde persoon. Dus de waarnemer, die heeft al meteen in de gaten van hier wordt geslijmd. Dus als je anderen ziet slijmen, zie je het meteen. Dat kunnen mensen bijna op ruggenmergniveau kunnen ze dat aanvoelen. Maar de target, de beslijmde persoon, die heeft het niet in de gaten. He, dus de target, die heeft dat vein distortion effect, want die vindt het gewoon wel lekker. En die denkt, god nou, als je hele geweldige dingen tegen mensen zegt, dan zegt ze, oh, je hebt een hele goede kijk op mensen. He, zoiets. He, of zelfs als ze niet zo positief over zichzelf denken, dan hebben ze toch het gevoel van, nou, het is wel heel fijn dat iemand zulke aardige dingen tegen mij zegt. Dat klopt niet, maar het is wel heel fijn. Nou, dus dat betekent dat slijmen werkt doordat we gewoon voorrang geven aan positieve informatie over onszelf. Nou, aan de andere kant, bij negatieve informatie zijn we natuurlijk ook niet onpartijdig. Als we negatieve informatie over onszelf krijgen, dan hebben we allerlei tactieken om dat weg te redeneren en tot de conclusie te komen dat het niet klopt. En die tactieken die we daarvoor hebben, daar hebben we zo'n enorm uitgebreid repertoire van, dat dat wel eens is genoemd het totalitaire ego, vergelijkbaar met een totalitair systeem, waarin alle informatie die je niet wil hebben, wordt weggefilterd en weggecensureerd. Dus ons ego werkt een beetje als een totalitair systeem. En nou, ik noem nou een paar voorbeelden van strategieën die mensen kunnen gebruiken om dat te doen. Eén is de self-serving bias, een zelfdienende vertekening. Kennen jullie die? Ja. En dus dat is de neiging om, als je succes ergens in hebt, om te zeggen dat kwam omdat ik zo goed was. En als je faalt, om te zeggen dat kwam de omstandigheden of iets anders, daar kon ik niks van doen. Even terzijde, hè, al die tekeningen, zoals je hebt, ik heb nou in korte tijd genoemd, fundamentele attributiefout, correspondentievertekening, dat is hetzelfde. Act observer verschil is bijna hetzelfde, lijkt erop niet helemaal hetzelfde. Het target observer verschil. Nu hebben we self-serving bias. Het self-serving bias gaat meer over het verschil in hoe je positief en negatief gedrag attribueert. Let er goed op dat je die allemaal uit elkaar houdt. Hè? Dat vind ik echt belangrijk, want ik zie zo vaak, het gebeurde van de week weer in een televisieprogramma waar nota bene een psycholoog het allemaal zat uit te leggen, dat ik het allemaal door elkaar had gegooid. En dat is echt niet goed, het zijn verschillende dingen. Dus als je het verschil tussen deze dingen niet weet, ga dat nazoeken. Dat moet je echt weten als je afstudeert. Dat je uit kan leggen waar de verschillende accenten liggen. Dus je moet snappen dat self-serving bias gaat over het verschil tussen positieve en negatieve gedragingen. En act-observer verschil gaat over het verschil tussen zelf en ander. Dat soort dingen moet je weten. Even terzijde. Een andere truc om je zelfwaardering te redden is neerwaartse sociale vergelijking. Dus bijvoorbeeld je haalt een 5 voor je tentamen, nou dat is naar. Maar dan kan je jezelf een beetje geruststellen door te denken aan iemand anders die een 4 haalt of een 3. Nou, dan ben jij nog niet zo slecht vergeleken daarmee. Dus dat doen mensen ook vaak, naar iemand kijken die het slechter doet, zodat zij toch relatief goed uitspringen. Het devalueren van de tegenstander. Dus je krijgt kritiek van iemand die zegt, ja, die weet er eigenlijk niks van. Want hè, dat hebben we heel vaak gezien in die zangwedstrijden zoals Idols en zo. Dat er wordt gezegd, ja, die jury, die weet er helemaal niks van. En mijn moeder, die mij al mijn hele leven heeft horen zingen, die zegt dat ik het wel kan. Agressie zelfs tegenover de kritiekgever. Hè? Dus als je kritiek krijgt, kan dat zelfs de behoefte oproepen om de kritiekgever een kopje kleiner te maken. En dat hebben ze heel leuk aangetoond in een onderzoek waarin proefpersonen kritiek kregen van een zogenaamde andere deelnemer. En later in het onderzoek mochten zij het eten voor die andere deelnemer opscheppen en daar sambal overheen doen. En wat er gebeurde was dat de proefpersonen met een positief zelfbeeld die kritiek hadden gekregen, die deden extreem veel ongezond veel sambal op dat eten. En dat is eigenlijk een hele goede maat voor agressie, zonder dat je mensen de kans geeft om de tent af te breken. Dat je kon zien dat ze dus eigenlijk die kritiekgever een onaangenaam moment wilden bezorgen. Selectief geheugen, je vergeet de dingen die je niet goed hebt gedaan, of je morele overschrijdingen, en je onthoudt je successen. Je ziet vaak je eigen gebreken als onbelangrijk. Ach, dat heeft toch iedereen. Dat doet er niet zo toe, is niet heel erg belangrijk. En je sterke punten, die zijn juist heel uniek en bijzonder en wel heel belangrijk. Nou, dit is maar een kleine greep uit het gigantische repertoire van die interne spindokter die we allemaal in ons hebben. En die dus zonder dat we dat zelf in de gaten hebben, de boel zitten verstoren. Het eindresultaat daarvan is dus dat we zelfwaardering hebben. Dus we hebben die buffer en we hebben dat gevoel van welzijn en een goede stemming. Maar je zal begrijpen dat het ook een keerzijde heeft. En daar wil ik na de pauze over verder gaan om 3:15.